Test, test. Test, test.
Ja, Ik neem aan dat er niets meer komen, maar iedereen van harte welkom. Ik wil iedereen, behalve jullie en u, van harte welkom heten op deze tweede avond van de Stille Week. Ook degenen die met ons verbonden zijn, die thuis of elders meeluisteren, heet ik van harte welkom. U heeft al een programmaboekje meegenomen, dat lag op de tafel daar. En zonder verdere aankondiging zullen we dat doorlopen en volgen. Wilt u het boekje, dat staat er ook in, na afloop graag weer achterlaten in de kerk? Ik wilde beginnen met gebed. Trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus in de hemel. We naderen in alle stilte tot u. U bent heilig en hoog verheven. U bent een barmhartig God die omziet naar nietige zondaren, zelfs naar vijanden. En vanwege ons zondaars bestaan belijden we onze zonden en schulden. Wilt u ze vergeven? En was en reinig ons door het bloed van de Heer Jezus Christus. We danken u dat we hier onze plaats mogen innemen met een geopend evangelie. Wilt u ook ons hart openen? We zullen een gedeelte van de lijdensgeschiedenis van onze zaligmaker overdenken. Wilt u zowel in het spreken als in het luisteren ons vervullen met uw Heilige Geest. Zegen deze bijeenkomst. En in het bijzonder dragen we ook de jongelui op die zondag belijdenis des geloofs hopen af te leggen. En die vanavond de aannemingsavond hebben, wilt u hen ook zegenen. We vragen dit uit genade, om Jezus wil. Amen. De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament, Jesaja 53. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. De tweede schriftlezing is uit Matteüs 26. Zij die Jezus gegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester. Waar de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot aan het paleis van de hoge priester. En toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden, maar ze vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden ze niets. Maar tenslotte kwamen er twee valse getuigen die zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen hem: antwoordt u niets? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem: ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem: u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei: hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En zij antwoordden en zeiden: hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden ze in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: profeteer ons, Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Caiaphas is hoge priester van de tempel in Jeruzalem in het jaar dat Jezus gevangen werd genomen. Hij is getrouwd met een dochter van Annas. Caiaphas heeft een goede relatie met het Romeinse bestuur en dan vooral met Pontius Pilatus. Waarschijnlijk heeft Caiaphas hierdoor maar liefst 18 jaar het ambt gedragen, wat uitzonderlijk is voor de tijd waarin hij leeft. Hij is vooral bekend geworden als hoge priester, tevens voorzitter van het Sanhedrin, wat bestond uit 23 mannen, inclusief de voorzitter, Caiaphas. Zijn naam, misschien heb je daar nooit zo bij stilgestaan, zijn naam betekent zoiets als onderzoeker. En die naam kom je in het Nieuwe Testament wel 9 keer tegen. Tijdens dat proces heeft deze man een belangrijke, maar ook een twijfelachtige rol gespeeld. Hij is volledig verantwoordelijk voor zijn dubieuze rol in dit schijnproces. En toch gebruikt God hem in zijn raadsplan, wat uiteindelijk leidt tot de veroordeling tot de dood. gevolgd door de kruisiging op Golgotha. En wat een wonder dat we aanstaande zondag ook Pasen mogen vieren. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Gelukkig dat de Heer Jezus ook is opgestaan uit de doden. Caiaphas probeert dit rechtsproces een schijn van recht te geven. Vandaar dat oproepen van die valse getuigen, die voor geld bereid zijn allerlei lasterlijke en onware dingen over Jezus te zeggen. Want echte getuigen zouden een ander verhaal vertellen. Verlamden zouden zeggen, hij heeft ons weer beter gemaakt. We kunnen weer lopen. De doden, hij heeft ons opgewekt uit de dood. Geredde zondaren zouden zeggen, Jezus is de zaligmaker en hij heeft mijn zonden vergeven. Door heel het land zijn echte getuigen te vinden. Maar nee, Caiaphas wilde bewust valse getuigen, die een getuigenis wilde geven wat in zijn straatje te pas kwam. Maar het lijkt te mislukken. Al die woorden van die valse getuigen zijn onhoudbaar en ook onbetrouwbaar. Maar gelukkig zijn er dan twee getuigen die iets naar voren brengen waarop Jezus veroordeeld zou kunnen worden. Ze komen met een doorzichtig, maar ook een vaag verhaal. En deze zou gezegd hebben, de Heer Jezus zou gezegd hebben, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen weer opbouwen. Maar iedereen begrijpt wel dat dit geen getuigenis is waarop de Heer Jezus veroordeeld kan worden tot de dood. De tempel waarin ze notabene 46 jaar lang gebouwd hebben, zou hij in 3 dagen weer opbouwen? In 3 dagen? Iedereen begrijpt dat dit niet waar kan zijn. Maar of het Sanhedrin de diepe betekenis doorziet van zijn lijden en sterven en zijn opstanding na 3 dagen, hè, staat er. Nee, dat hadden ze niet door. En nog steeds zwijgt Jezus, ondanks de leugens die deze getuigen naar voren hebben gebracht. Maar Caiaphas heeft nog meer pijlen op zijn boog. Je ziet hem geïrriteerd en ongeduldig opstaan van zijn zetel, terwijl hij vraagt, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Daar draait het om in dit gedeelte. Dat is de kern van dit stukje wat we gelezen hebben. Christus wordt niet veroordeeld vanwege allerlei vage en onware getuigenissen, maar hij moet sterven omdat hij zegt de Zoon van God te zijn. Hij kan niet langer zwijgen. En dan klinkt het, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Met andere woorden, ja, ik ben de Christus, de Zoon van de levende God. Ik ben de borg en middelaar van zondaren. Ik ben de Messias die door God is gezonden naar deze aarde. Wat is dat een aangrijpend getuigenis. Denk jij dan niet aan die bekende tekst uit Johannes 3, vers 16? Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in Matteüs 27... waar het over de kruisiging gaat, lezen we dat zelfs de hoofdman over 100 en die met hem waren, Jezus bewaakten, zeiden werkelijk, dit was Gods Zoon. over ware getuigen gesproken. Caiaphas begreep die getuigenis uit Jezus' mond niet. Hij verwachtte, net als de Joden, een Messias die de Romeinen uit het land zou verdrijven. Maar Jezus Christus werd diep vernederd en stond met geboeide handen om als de enige hoge priester het offer te brengen voor de schuld en de zonde van zijn kerk. Even een paar vragen tussendoor. Stond hij daar voor jouw zonden? Stond hij daar voor uw zonden? Ziet u heerlijkheid in deze geboeide, gebonden en vernederde Christus? Beleid dan uw zonden en neem hem aan als uw borg en middelaar. En als je dat doet, dan is dat volledig oneindige genade. Stel het niet uit tot later, want nu is hij barmhartig en hij vergeeft zo graag. Denk maar aan het avondmaalformulier, waar staat: daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig, ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Maar Caiaphas heeft dat soort vragen niet. Zijn ware aard van huichelaar komt naar voren als hij zijn kleed als een rouwgewaad verscheurt. Hij doet alsof hij innerlijk verscheurd wordt. Hij kan die blasfemische taal niet aanhoren en zegt: hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Caiaphas is een huichelaar, want van binnen is hij blij, omdat ze nu iets hebben waarop ze Jezus ter dood kunnen veroordelen. Hij scheurt zijn kleren als een rouwgebaar, zogenaamd omdat het hem te doen is om de eer van God. Eerder zei hij tegen het volk dat die man uit de weg geruimd zou moest worden. Het is nuttig dat hij sterft voor het volk. Maar nu is het niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk geworden, omdat de eer van God ermee gemoeid is, zo denkt hij. Mannen van het Sanhedrin, wat denken jullie, zegt hij. We weten de afloop. Hij is schuldig en hij verdient de dood. En dan bevolgen de tekst. Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Nog een keer de vraag. De vraag als in gedachten erbij gaan staan. Mogen wij dan zien dat hij daar gestaan heeft in onze plaats? En dat is geen verdienst als je dat ziet. In deze lijdensweek mogen we ons wel telkens afvragen of we de vernederde borg en middelaar Jezus Christus lief hebben met ons hele hart, met ons hele leven. Of we heerlijkheid zien in Christus. Heerlijkheid en troost in zijn wonden, in zijn lijden en in zijn bloed. Dat is tot Gods eer.
Thank you. Het gedicht heet Voor Caiaphas. Het is geschreven door Joke van Sliedrecht. Voor Caiaphas. Het staan hier voor de grote raad van Caiaphas, de hoge priester. Het horen van de leugenpraat. Het kwelt mijn geest. Het kan niet triester. Mijn zwijgen maakt hun taal steeds driester. En vlammend heet voel ik hun haat. Als eindelijk de hoge priester de vraag verwoordt waarom het gaat. Dan op mijn ja-woord breekt de hel. Dit doet hen allen gruwen. De Zoon van God, wat denkt hij wel? En stil laat ik mij spuwen. Daar klinkt, te midden van het geweld, het vonnis door mijzelf geveld.
We eindigen deze avond met het avondgebed van de predikant Dieffenbach. Er wordt ook wel gezegd dat Luther dit gedicht heeft gemaakt, of dit gebed. Maar als je daar wat meer onderzoek naar doet, dan blijkt dat een ander te zijn. Maar dat maakt niet uit. Dat zullen we samen bidden. Heren, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. We bidden dit uit genade en om Jezus wil. Amen. komst. Nog een fijne avond en een gezegende avond. En ook een goede week. En in het bijzonder even de belijdenis, Katke Zanten, ook nog een goede avond met elkaar en met de dominee.